Goedemorgen allemaal. Goed jullie weer te zien. Ik heb begrepen dat jullie hier de afgelopen weken, maanden stilgestaan hebben bij de tweede Petrusbrief. Ik heb wat mooie bijbelverklarende preken over beluisterd. Mooi om te zien. Begin dit jaar was het denk ik dat ik met een aantal mensen uit jullie gemeente een preekcursus heb gegeven. En daar hebben we bijbelverklarend leren preken hoe dat dan een beetje in de praktijk gaat. Nou, dat wordt mooi toegepast, heb ik al gezien. Vanmorgen ga ik iets anders doen. Ik ga in vogelvlucht het leven van Petrus langs. Dat leek me een mooie afsluiting van die prekenserie over de tweede Petrusbrief. Dus we gaan gewoon eens kijken naar het leven van Petrus. En dan met name hoe hij van leerling tot leider ontwikkelde. Dus ja, het is vanmorgen niet echt een bijbelverklarende prediking. Dus, excuses, ik heb jullie iets geleerd, maar ik ga het nu zelf er een streep door zetten. Maar goed, volgens mij heb ik toen ook wel gezegd van ja, bijbelverklarende preken, dat is zeg maar wat je standaard doet. En soms dan mag je daar wel eens van afwijken als dat goed uitpakt, als dat nodig is voor iets. Over leiderschap nog één opmerking vooraf. Is het je wel eens opgevallen dat bij de kwalificaties voor oudsten, he, dus om een leider in de gemeente te zijn, dat dat eigenlijk dingen zijn die ten diepste voor elke christen zouden moeten gelden. Als je leest in 1 Timotheüs 3, vers 2 tot 4, dan staat daar, ik lees een klein stukje voor, een opziener die moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, dus hij moet er geen meerdere vrouwen op nahouden. Nou, ik denk dat Jeroen na 12,5 jaar zegt van het is prima, één vrouw, ik hoef er niet nog meer bij. Mensen, zo kijk ik het dan zelf altijd tegenaan. Beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Dat laatste, bekwaam om te onderwijzen, dat is wel een specifiek kenmerk van een oudste wat je niet van iedereen hoeft te verwachten. Niet verslaafd aan wijn, nou dat geldt voor alle christenen. Niet vechtlustig, daar maken we ook geen uitzonderingen op. Niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Nou, een rijtje kwalificaties waarvan Peter zegt, daar moet een oudste aan voldoen, maar eigenlijk geldt dat voor elke gelovige. Dus als we vanmorgen gaan kijken naar het leven van Petrus, hoe hij zich ontwikkelt van volgeling tot leerling tot leider, dan zul je een heel eind mee kunnen komen, ook al ben je geen oudste. Je kunt gewoon leren, ook voor jezelf, wie je ook bent, al ben je hier deze morgen te gast, en heb je geen enkele aspiratie om een leider in de kerk te worden, dan nog kun je leren van het leven van Petrus. En ik ga inderdaad, dat fotoboek ga ik langs. Ik ga gewoon iets dichterbij zetten. Kijk, dan moet het beter gaan. Ja, hè? Is fijn, dankjewel. Leiderschap. Ik kom er zo nog op terug. We gaan het leven van Petrus gaan we bekijken. En we gaan dan eigenlijk die verschillende stadia die je hier ziet, die gaan we langs. Dus die plaatjes die Dirk-Jan opgehangen heeft, die gaan een leidraad vormen ook voor de preek. Ik wil 5 hoofdstukjes langs uit het leven, 5 facetten, 5 stadia uit het leven van Petrus. En dan begin ik bij zijn roeping. En dan gaan we naar Lucas 5. En als je een Bijbel bij je hebt, dan wil ik je uitnodigen om mee te bladeren. We gaan geen lange stukken lezen dit keer, maar wel steeds een aantal versen, soms één vers of een stukje van een vers, waarin we op die manier kijken naar het leven van Petrus. Het eerste is dat Petrus geroepen werd. Lucas 5. Hij werd geroepen om een volgeling van Jezus te zijn. Petrus was een visser. Je leest dat in die eerste verzen. Hoe dan, bijvoorbeeld in Lucas 5 vers 1, daar staat dat een hele menigte daar is. En die dringt aan om het woord van God te horen. En Jezus stond daar bij het meer van Genezaret. En dan ziet hij 2 bootjes met vissers. Eén van hen is dan Petrus, hier nog Simon genoemd. En wat gebeurt er dan? Dan vraagt Jezus aan Petrus, ik noem hem nu alvast Petrus. Dan vraagt hij, mag ik op je bootje staan? Dan varen we een stukje dat meer van Galilea op. En dan kan ik vanuit die boot kan ik de mensen toespreken. Dus eigenlijk vraagt Jezus aan Petrus om zijn bootje als een kansel, een preekstoel. Zodat hij op enige afstand van het publiek komt net zoals ik nu op enige afstand van jullie sta, niet te ver, maar wel zodat het goed is om daar naar te luisteren. En dan draagt die stem van Rabbi Jezus over het water en kan hij die hele menigte toespreken. En dan is Jezus daarmee klaar en dan komt die omslag, dan gaat hij Petrus roepen tot zijn discipel, tot zijn leerling. En dan vraagt Jezus aan Petrus, je kunt het nalezen in Lucas 5, dan vraagt hij, vaar eens eventjes een stukje verder dat meer op en dan kunnen jullie vissen gaan vangen. Maar nu denkt Petrus, ja weet je, Jezus, u heeft veel verstand van het uitleggen van Gods woord, dat kunt u. Maar vissen, daar heb ik verstand van. Ik weet wel hoe ik dat moet doen. Dus daar hoeft u mij niks over te vertellen. We hebben de hele nacht gevangen. De hele nacht gevist, maar we hebben niks gevangen. Dus, maar zegt hij dan, en je proeft daar een beetje de onwil van Petrus in, zegt hij, op uw woord zullen wij dat doen, vooruit. We gaan het toch nog maar eventjes proberen. En dan gooit hij de netten uit, en jullie weten wat er gebeurt, je kunt het zien op de plaatjes, dan vangen ze daar een enorme vangst aan vissen, waaraan voor Petrus in één keer duidelijk wordt hoe machtig en hoe groot deze Rabbi Jezus is. Hij raakt in één keer enorm onder de indruk van Jezus. En hij zegt, ga uit van mij, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Het is niet dat hij dan Jezus wegstuurt, maar het is dat hij beseft, Jezus is zo goed, hij is zo heilig, hij is zo machtig. Wie ben ik dat ik in zijn tegenwoordigheid mag zijn? En dan toch roept Jezus Petrus. En dat lezen we in Lucas 5, met name in vers 10, vers 11, nee vers 10. Even kijken, halverwege. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd. Dus vanwege het feit dat Petrus zo op zijn knieën was gevallen en zegt, Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dan zegt Jezus tegen hem, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Dus onmiddellijk, als Jezus heeft gezegd van, volg mij, ga van mij leren, word mijn leerling, dan laat Petrus en de andere discipelen laten alles onmiddellijk achter en ze gaan Jezus volgen. Waarom doen ze dat? Wat is er waardoor ze in één keer alles zomaar los kunnen laten? Tijdens de voorbereiding kwam ik erachter dat in het hele onderwijssysteem bij het volk Israël, bij de Joden, in ieder geval in die tijd, het zo was dat je als jongen, als kind, leerde je in de eerste plaats op de Beit Sefer school. Dus zeg maar de school van het boek. En dat was tot een jaar of 10, dan leerde je de boeken van de Torah, de boeken van Mozes. Die leerde je eigenlijk goed deels uit je hoofd. En als je daar dan eenmaal mee klaar was, dan tussen 10 en 14 jaar ongeveer, hè, dus begin van je, wat wij nu de puberteit zouden noemen, maar goed, dat was toen denk ik niet aan de orde. Maar in die periode, dan kwam je op het vervolg, de Beit Talmud. En dan leerde je dus de rest van het Oude Testament, dat is wat wij nu het Oude Testament noemen, daar leerde je uit. De profeten, de geschriften. En daarna, dan was je wel een beetje klaar met je studie. Dan ging je gewoon bij je vader werken. En dat is wat Petrus en de andere leerlingen gedaan hebben. Dat waren, wij zouden nu zeggen, geen hoogvliegers. Die hadden hun opleiding gehad. Ze kenden de Joodse godsdienst. Daar waren ze in doordrenkt, in de Torah met name. En daarna wellicht ook in de geschriften en in de profeten. En dan vervolgens, ja, dan stopt het en dan ga je gewoon meedraaien in het maatschappelijke leven. Petrus was mogelijk al wat ouder dan de andere discipelen. En dan is hier in één keer een rabbi en dan komt het vervolg. Want wat was dan de vervolgopleiding? Dat als sommigen heel graag verder wilden studeren in de Bijbel, dan kon je een rabbi opzoeken en naar hem toe gaan en zeggen van, rabbi, mag ik bij u in dienst komen? En die school heette de Beit Midrash. Midrash van uitzoeken, van kijken hoe je in specifieke nieuwe situaties het woord van God kunt toepassen. Dus dat vraagt eigenlijk om een volgend level van omgaan met de schrift. Dat is toepassingskennis. En dat kan alleen maar als je zelf een leider bent, als je een leraar bent. Dat doen de rabbies. En een rabbi die kreeg dan dus zo'n vraag van een leerling, mag ik uw leerling worden? En als die dan na grondig onderzoek dat gezegd van oké, daar zit wel potentie in, dan nam die iemand in dienst en dan ging die jarenlang met zo'n rabbi mee. En het doel was om te worden zoals je rabbi. Dat was het doel. Dus het was nogal wat om naar een rabbi toe te gaan en te zeggen, mag ik uw leerling worden? Dat betekende dat je alles achterliet en je leven compleet in dienst stelde van die rabbi. Je ziet het in het orthodoxe Jodendom nog steeds, hè, dat die rabbis een enorm hoge positie hebben. Ik als christen, hou me te goede, ik vind dat soms bijna, denk ik van, nou, is dat nog wel gezond? Een enorme, een hele sterke leider, of in ieder geval, die wordt dan enorm gevolgd. In alles wordt hij gekopieerd, zeg maar. Je gaat worden als je rabbi. Maar de route was dus dat je als leerling je aanmeldde bij zo'n rabbi en die besliste. Nou, Petrus is een visser. Is een eenvoudige visser. Die is net geconfronteerd met zijn eigen, ja, hier al met zijn falen. Hij heeft Jezus fout ingeschat, alsof Jezus niet macht had over die visvangst. En nu heeft hij beseft wie Jezus is. En nu vraagt Petrus niet aan Jezus, mag ik uw leerling worden? Nee, Petrus zegt zelfs, ga uit van mij, Heer, ik ben het niet waard om bij u in de buurt te komen. En dan zegt Jezus, Petrus, volg mij. Ik wil dat jij mijn leerling wordt. Begrijp je nu waarom dat dit voor Petrus zo'n enorme, hij moet sprakeloos geweest zijn. En logisch dat hij dan alles achter zich laat en denkt van ja, maar als ik zo'n kans krijg, zo'n opportunity, ja, die laat ik niet schieten. Ik mag bij deze machtige rabbi in de leer komen. Nou, dat is het eerste punt. Volgeling van Jezus worden. Mijn vraag aan jullie, mijn vraag aan jou is, ben jij een volgeling van Jezus? Ben je in dienst van Jezus gegaan? Nou zeg je, Jezus heeft Petrus heel specifiek uitgekozen en gezegd van, volg mij, ik ga je een visser van mensen maken. Hoe weet ik dat Jezus ook op diezelfde manier mij zo uitnodigt? Wie ben ik dat ik een leerling mag zijn? Aan het eind van het Matthäus-evangelie, Matthäus 28 vers 19, lezen we, maak alle volken tot mijn discipelen. Dus door de verkondiging van het evangelie, de boodschap over Jezus Christus, komt ook de uitnodiging tot iedereen die het evangelie hoort, wordt mijn discipel. Deze machtige rabbi nodigt jou en mij uit om hem te volgen. Besef je dat? Dat je geroepen wordt, dat jij geroepen bent om Jezus te volgen. Om te worden als Jezus. Is dat ook voor mij? Ik kan me herinneren dat ik die vraag had. Ik kan me ook nog goed herinneren dat ik een kind was. Ik was denk ik een jaar of 10. En ik ging met mijn ouders mee naar een doordeweekse avond. Er was een mannenkoor wat zong. En er was een predikant en die hield een meditatie. Zo gaat dat dan. Hè? Het was in een reformatorische setting. En ik ging voor het mannenkoor. Dat vond ik prachtig. Als kind. En ik kan er nog steeds wel genieten. Maar ik ging niet voor die overdenking van die dominee. Want dat hoorde ik elke zondag al 2 keer. Dat wist ik wel. En ik weet nog, ik weet niet waarom, maar ja. Ik weet nog dat ik onder die verkondiging van die predikant, van die dominee zat. En dat ik in 1 keer besefte, wacht eens eventjes. Deze dominee die heeft het niet alleen tegen anderen, maar hij heeft het ook tegen mij. En 1 keer besefte ik dat dat woord wat hij bracht, dat woord van God, dat dat ook voor mij bestemd was. Dat hij een appel op mij deed. Dat God door het woord tot mijn hart sprak. Hoe jong ik ook was. Herken je dat in je eigen leven? Dat je weet, God heeft door zijn woord, door de verkondiging van het evangelie, door de discipelen en door al die andere volgelingen van Jezus heen, ook tot mij gesproken. Het is ook voor mij. Heerlijk om dat te beseffen. En daar dan vervolgens gehoor aan te geven en te zeggen, ja Heer, ik wil u volgen. Nou, Petrus heeft dat gedaan. We gaan naar het tweede hoofdstukje. Maken we even een flinke stap. Over het leven van Petrus valt natuurlijk veel te zeggen, maar we gaan er in grote sprongen doorheen. Dat is die verloochening van Jezus door Petrus. Petrus verloochent Jezus. Hij zegt inderdaad, zoals Dirk Jan zei, ik ken hem niet. Ik ken de mens niet. Tot 3 keer toe verloochent hij Jezus. En dan daarna. het gevoel dat je compleet gefaald hebt en ja, hoe kun je dan nog verder? Dan heb je jezelf als leerling van Jezus, heb je jezelf gedisqualificeerd. Misschien herken je dat wel uit je eigen leven, dat er bepaalde dingen gebeurd zijn nadat je tot geloof gekomen bent, dat je fouten gemaakt hebt, dat je huwelijk op de klippen liep, of dat je een andere zonde hebt begaan waarvan je zegt van, oh, dat had ik nooit zo moeten doen, en dat je denkt, nou, dit kan eigenlijk niet meer goedkomen. Vanaf nu ben ik, als ik nog een christen ben, ben ik toch op zijn hoogst een tweederangs christen. Hoe gaat dat bij Petrus? Als Jezus gestorven is aan het kruis, als hij al onze zonden, ook jouw zonde, uitgeboet heeft op Golgotha, dan is hij na 3 dagen, staat hij op uit het graf. En dan is daar de boodschap dat Jezus opgestaan is. En dat hij weer in contact wil komen met zijn volgelingen. Hij wil ze weer zien. En dan staat er in Marcus 16, gaan we even de tekst even opzoeken, Marcus 16, daar staat dat de engelen een boodschap hebben voor de leerlingen. Matteüs 16. Sorry, Marcus 16. Marcus 16, vers 7. Ja, het is een engel en die ontmoet de vrouwen. In vers 6 staat het. Hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarene, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Maar dan, vers 7, ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus. Dat hij u volgaat naar Galilea, daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Zie je wat daarbij staat? Dat staat alleen in het Marcus-evangelie. Die engel van God krijgt de opdracht om speciaal tegen de discipelen en tegen Petrus te zeggen van hij gaat u voor, hij wil je weer graag zien. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus. Het mooie vind ik dat dit in het Marcus-evangelie staat. Marcus, waarvan bijvoorbeeld de kerkgeschiedenis van Eusebius zegt dat dat degene is geweest die uit de mond van Petrus het evangelie gehoord heeft. Het levenbeschrijving van Jezus. En dat dus door Petrus Marcus dit weet. En Marcus heeft dit zo opgeschreven. Dus hij heeft het uit de mond van Petrus gehoord, vele jaren later. Dit is Petrus nooit vergeten. De andere evangelisten hebben dat niet genoteerd, maar voor Petrus is dit heel kostbaar. Dat hij speciaal door die boodschapper van God genoemd is als degene die ook weer die ontmoeting met Jezus mocht hebben. Je leest iets soortgelijks ook, of je leest eigenlijk over die ontmoeting, ook in Lucas 24. Ook dat vind ik een mooie tekst om met jullie te lezen. Lucas 24, vers 34. Lucas 24, laatste hoofdstuk van Lucas en dan vers 34. Dat is aan het eind van de geschiedenis van die Emmausgangers. Jullie kennen het verhaal. Jezus verschijnt aan de 2 Emmausgangers op de dag van zijn opstanding, 's avonds laat. En dan is hij in hen verschenen. Nou, zij zijn helemaal er vol van. Zo vol dat ze besluiten om diezelfde avond nog helemaal terug te lopen naar Jeruzalem. Dus die hebben daar langzaam een soort halve marathon of zo. Die hebben in ieder geval zijn weer helemaal teruggelopen. En die komen daar aan en die vol enthousiasme stormen ze daar die kamer binnen. En ze zeggen, ze willen gaan vertellen dat ze Jezus gezien hebben. Maar dan in die kamer, ze komen er ineens aan toe. Hè, want in vers 34, die zeiden, dat zijn de discipelen die bijeen zijn, die zeggen, de Heer is werkelijk opgestaan. Ze wisten het al. De Heer is werkelijk opgewekt. Hij is aan Simon verschenen. Dus daar heeft al een ontmoeting plaats gehad. Ja, misschien zelfs voor de ontmoeting aan de Emmausgangers. Precieze chronologie, laten we maar even in het midden. Maar hij is verschenen aan Petrus. Jezus is speciaal aan Petrus verschenen. Waarom? Om hem ervan te overtuigen dat hij nog steeds mee mag doen. Om hem te verzekeren van het feit dat hij nog steeds een leerling van Jezus is. En dat zijn falen hem niet in de weg staat. Jezus heeft hem vergeven. En daarom mag en kan uiteindelijk Petrus ook zichzelf vergeven. En kan hij weer dienstbaar zijn als leider in de gemeente. Dat zullen we straks horen. Heb je dat in je eigen leven ook ervaren? Dat is mijn vraag aan jullie bij de tweede punt. Dat je, nou ja, op de een of andere manier jezelf zo in jezelf teleurgesteld raakte. Dat je dacht van hoe kan dit ooit nog goed komen? En dat je toch weer opnieuw besefte dat Jezus ook die zonde, waar je zo'n verdriet, waar je zo'n spijt van hebt, toch weer opnieuw wil vergeven. Ik kan me dat zelf herinneren, alweer jaren geleden, dat er in mijn leven iets gebeurd was. Ik weet niet eens meer precies wat, maar ik wist wel dat ik enorm daaronder gebukt ging. Dat ik dacht van, hoe kan ik zo ooit nog weer in het reine komen? En ik stond precies op het punt om ergens kinderevangelisatiewerk te doen. En ik dacht van, nou Heer, u kunt beter een andere vragen, want ik ben er helemaal niet geschikt voor. Ik heb net dat en dat gedaan en u weet ik, en ik had dat niet willen doen, maar het is toch gebeurd en hoe moet dit nu weer? En met een heel bezwaard hart, weet ik nog, ben ik naar dat kinderwerk toegereden en ik dacht, nou ja, ik ga dat wel doen op de automatische piloot enzovoort. Ik kom naar die ruimte binnen en er waren anderen die waren al van de leiding waren al bezig om alles klaar te zetten voor zo'n kindermiddag. En daar draaide een cd met alvast van die kindermuziek, van die kinderliedjes. Daar stond een cd op van Ellie en Rickert. Nou, ik kwam uit die tijd kwam ik uit een reformatorisch gezelschap, waarin Ellie en Rickert niet zo gewaardeerd werd, laat ik het maar even zo zeggen. Maar het liedje wat draaide, dat was, en dat zie je bij Ellie en Rickert heel vaak, gewoon letterlijk een bijbeltekst. Daar was niks mis mee, integendeel. Dat was deze tekst, Jesaja 1, vers 18. Al waren je zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol, als sneeuw. Vanmorgen was het een beetje wit, hè? Klaar met je sneeuw. Ik heb al een heel versnoep, ik weet niet of het hier ook was. Ik kwam binnen en ik hoorde die tekst, het woord van God, gezongen. En ik wist op dat moment, het is vergeven, het is weg. Niet omdat ik nu het liedje hoor, maar om vanwege de waarheid die in dat evangelie doorklinkt. Al waren je zonden als scharlaken, waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken tot witte wol. Dat is wat het offer dat het bloed van Jezus Christus heeft gedaan. En wat ons steeds opnieuw schoon wast als wij onze zonden belijden en tot hem gaan. Broeders, zusters, ik ken jullie lang niet allemaal persoonlijk, maar ik wil je op je hart binden. Geloof dit evangelie. Geloof in de vergevende liefde van God dankzij Jezus Christus. Ook al heb je gefaald. Je mag en je moet verder als leerling van hem. Dat wil hij zelf. Jezus doet er alles aan om Petrus weer bij zich te trekken. En dat zien we ook aan het derde hoofdstukje. Dat is waar Jezus Petrus gaat inzetten als leider van de gemeente. En dat lezen we aan het eind van het boek Johannes, het evangelie naar Johannes. Johannes 21. Petrus is een volgeling van Jezus geworden. Hij is vergeven door Jezus. En dan wordt hij hier in bijzonder aangesteld tot leider in de kerk. Dat lees je in Johannes 21. We hebben het verhaal gehoord en jullie kennen het ook. Het is een heel bekende geschiedenis dat tot drie keer toe inderdaad Petrus die vraag krijgt van heb je mij lief? Tot drie keer toe, misschien niet zozeer om Petrus te confronteren, want hij wist dat zijn zonden vergeven waren, maar ook om voor die andere discipelen daar duidelijk te maken dat het echt vergeven was. Dat Petrus volledig gerehabiliteerd werd, dat hij weer aangenomen werd en volledig kon meedraaien in de kerk. Er zouden later geen andere leerlingen zijn die zouden zeggen van ja, maar Petrus, sorry, jij hebt toen Jezus verlogen, dus jij telt niet helemaal mee. Nee, Jezus die zorgt er zelf voor dat dat niet kan gebeuren. En hij geeft hem na elke keer als Petrus antwoord geeft, ja Heer, ik heb u lief, ik hou van u. En elke keer geeft Jezus Petrus een opdracht mee. Wijd mijn lammeren, lezen we in vers 15. In vers 16 staat er, en hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. En in vers 17 nog een keer, wijd mijn schapen. Nou, dat duidt op het feit dat Petrus een leider zou worden in de kerk die voor de kudde zorgt. Als je de eerste en de tweede Petrusbrief tegen leest, dan heeft Petrus het ook regelmatig over een herder, goede herder, en heeft het ook in de eerste Petrusbrief over een kudde. Een kudde schapen voor wie je zorgt. Heel specifiek wordt Petrus hier geroepen om een leider te zijn die omziet naar de schapen en omziet naar de gemeente. Hij wordt geroepen tot een speciale taak. Waartoe ben jij geroepen? Waar weet jij je toe geroepen? Waar voel jij je verantwoordelijk voor? Is er een taak waarvan je weet, dit is wat God van mij vraagt? Dat hoeft niet allemaal oudste te zijn uiteraard, het zijn allerlei andere taken. En het kan ook in je maatschappelijke leven zijn dat je een bepaalde roeping ervaart. Dat je zegt van ja, dit is wat waar God maar heeft mij op deze plek gezet. En hier wil ik als volgeling van hem zijn licht, zijn genade verspreiden. Ik kan me herinneren, jaren geleden, ik zat in de kerkraad van een andere gemeente. En toen waren we aan het nadenken over kringleiders. We wilden in onze gemeente kringleiders, nieuwe kringleiders aanstellen. Er moesten er een paar bij komen, want de gemeente groeide. Er kwamen bijbelstudiekringen bij. En toen was er een vrij jonge broeder. En ik had zijn naam naar voren had zijn naam ingebracht. Maar de andere oudsten zeiden van, ja, hij is nog wel wat jong. En dat vond ik zelf eigenlijk ook wel. Maar goed, ik zag ook wel bepaalde gaven en kwaliteiten. Dus we hebben er toen met elkaar over gepraat en je bidt er dan voor. En op een gegeven moment, ja hoor, ik kreeg groen licht. Ik mocht die broeder gaan benaderen om te vragen of hij inderdaad die leidinggevende positie als kringleider in de gemeente wilde innemen. En ik belde hem op. Ik zeg, beste broeder, ik zal zijn naam maar niet noemen. Maar ik zeg, wil jij kringleider worden? Of we hebben er, andersom, we hebben er met elkaar over gehad en we willen vragen of jij kringleider wil worden. En hij zei, ja, dat is goed. En dat zei hij zo abrupt en het klonk bijna een beetje oppervlakkig, dat ik bij mezelf dacht, oei, hebben we hier nu wel goed aan gedaan? Iemand die gelijk ja zegt op zijn roeping en een beetje luchthartig, ja sorry zegt hij, ik ben druk bezig met de kinderen eventjes, dus, maar ik licht het je later dan wel toe. Nou zegt hij, heel kort, hij zegt, 2 weken geleden hebben mijn vrouw en ik gevast, we hebben een paar dagen gevast en gebeden. En toen zijn we tot deze conclusie gekomen, als God ons tot een bepaalde taak roept in de gemeente, dan wil ik daar beschikbaar voor zijn. En daarom weet ik nu dat ik ja mag zeggen. Nou, ik was in 1 keer gerustgesteld, maar meer dan dat, ik was ook in 1 keer bevestigd van ja, dit is precies hoe God werkt. Dat hij iemand roept, dat God zelf al met die persoon bezig is en dat we als kerkraad dat dan als het ware bevestigen en weten van ja, zo zet God mensen in een bepaalde taak. Roept hij je ergens voor? Volgens mij is die tot op de dag van vandaag kringleider. Ja. Mooi om dat te zien. God roept je tot een bepaalde taak. Je wordt daarin bevestigd. En daar heeft dus ook de gemeente weer opnieuw een taak in. Het is niet dat je jezelf naar voren brengt en zegt van nou, ik geloof dat ik leider ben in de kerk en dan moet de rest dat allemaal maar accepteren. Nee, dat is een wisselwerking. Jezus vraagt hier Petrus, of hij zegt tegen Petrus, waar de anderen bij zijn, zodat iedereen weet, dit is de taak die Petrus heeft. Een van de dingen die daarbij een rol spelen, dat zie je ook hier in Johannes 21, is dat iedereen als mens verschillend is. Dat elke gelovige een andere taak heeft en dat jij niet hetgene hoeft te doen waar je broeder of je zuster toe geroepen is. Dat moet je echt goed voor ogen houden. Soms kun je kijken naar oudsten of naar de diakenen en zeggen van, jongen, als ik dat nu ook was, dan zou ik, of was ik maar zoals die persoon. Maar iedereen heeft zijn eigen taak en zijn eigen gaven. Hier in Johannes 21, daar waarschuwt Jezus Petrus ook voor hoe het verder in zijn leven zal gaan. Hij zegt, in anderen zal je binden en zal je leiden waar je niet naartoe wil. En dat duidt dan op de dood die Petrus uiteindelijk zal sterven, de martelaars dood. En dan wijst Petrus naar Johannes. Die lieve apostel, Johannes, die nooit iets verkeerds gedaan heeft. En die ook bij de inner cirkel, ja, in de ogen van Petrus. En die ook bij de inner cirkel van Jezus hoort. Die Johannes, ja, jongen, dat was zo'n totaal andere jonge man dan Petrus. Het was echht oost en west die twee, als je de evangelie erop naleest. En dan vraagt Petrus, ja maar heer, hoe gaat het dan verder met Johannes? Hoe zal het met hem gaan? En dan lezen we het antwoord van Jezus in vers 22. Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Met andere woorden, wat maakt het uit hoe een ander zijn levenspad eruit ziet, wie hij is, welke gaven en hoe zijn toekomst eruit ziet? Jouw opdracht is mij te volgen. Met de gaven en talenten die jij gekregen hebt, dat is het enige waar je druk om moet maken. Dat geldt nog steeds voor alle christenen. Ook al ben je niet geroepen tot een leider, dan nog is het deze oproep, volg mij na. volgt u mij. Geroepen of bevestigd door Jezus. Het vierde aspect is dat Petrus, en dat lezen we in Handelingen, dat Petrus dan op een bepaald moment vervuld raakt met de Heilige Geest en echt als leider gaat optreden. Hij is bevestigd als leider, maar hij gaat nu ook als leider zich manifesteren. Dat mag. Omdat hij in die positie is, kan en mag hij dat nu ook gaan doen. Maar hij kan dat niet uit eigen kracht. Hij wordt daartoe vervuld met de Heilige Geest. En dan lezen we een aantal keer dat Petrus als het ware die leiderschapspositie ook echt inneemt. Hij gaat op dat fundament staan waarvan hij weet, dit is wat God van mij vraagt. En hij staat op. Je leest dat er in Handelingen 1 vers 15. In die dagen stond Petrus op, te midden van de discipelen. En dan begint hij te spreken en dan zegt hij, mannen, broeders, dit schriftwoord moest vervuld worden aangaande Judas. En dan wordt er een nieuwe apostel wordt er gekozen, Matthias wordt gekozen. Petrus neemt daar het voortouw in. Hij staat op en hij weet, dit is wat wij moeten doen op dit moment. Dit is de juiste beslissing voor nu. In Handelingen 2, op de eerste Pinksterdag, worden ze allemaal vervuld met de Heilige Geest. En dan lezen we opnieuw dat Petrus opstaat. Dat lees je in Handelingen 2 vers 14. Hij staat. Hij treedt daar naar voren, hij staat er als een leider en hij spreekt daar het volk toe en hij zegt, dit is wat er aan de hand is. Hij past dat woord van Joël, die profetie van Joël, past hij toe op de situatie die dan en daar geldt. Dat vraagt om wijsheid, om het juiste inzicht van wat er nu nodig is. Dat is Beit Midrash. Dat is uitleggen, het woord van God actueel maken voor dat moment. En dat doet hij niet alleen met kennis, maar dat doet hij ook door de kracht van de Heilige Geest. Zo kan het gebeuren in jouw leven, dat je op een gegeven moment weet, dat je diep van binnen weet, dit is wat er nu moet gebeuren. Dit is waar God mij toe roept. Ik moet dit woord op dit moment tegen die persoon spreken. Dat is vervuld met de Heilige Geest, als leider opereren. Dat is geen, ja, natuurlijk zit daar ook het karakter van Petrus in, maar God heiligt dat karakter en hij gebruikt Petrus om zo als leider de gemeente te dienen. Je komt het opnieuw tegen in dat visioen, we hebben dat gezien, ergens achter mij, waar Petrus dat visioen krijgt met dat laken, met die dieren die daar uit de hemel neerdaalt. Dan zegt God tegen hem, sta op, slacht en eet. Weer opnieuw moet Petrus opstaan. Hij moet een bepaalde beslissing nemen. Een beslissing namelijk, dat is de achterliggende boodschap in Handelingen 10 in het vervolg, dat de heidenen ook toe mogen treden tot die discipelen, die volgelingen van Jezus. Dat zij ook deel uit mogen gaan maken van de gemeente, van het volk van God. Handelingen 15 zie je nog een keer dat Petrus op het eerste apostelconvent opstaat en daar een woord spreekt precies op het juiste moment. Een boodschap toegepast op de situatie. Ik kan me dat uit mijn eigen leven wel herinneren, dat er momenten zijn dat je heel diep van binnen weet, dit is wat God nu van mij vraagt. Ik weet niet of je dat zelf ook herkent. Dat je weet van, ja, dit is wat ik nu moet doen. En dat je dat dan ook niet doet in eigen kracht, maar dat je weet dat wat God je daartoe de kracht geeft. Dat is anders dan dat je alleen uit het vlees reageert, uit je eigen verlangen. Er schoot mij vanmorgen nog een voorbeeld in gedachten. Ik dacht van, hoe kan ik nou duidelijk maken wat het niet is en wat het wel is? Nou, jaren geleden werd ik op een gegeven moment door iemand onheus bejegend. Het ging over geld. Er werd mij een som, nou ja, lang verhaal kort, maar een bedrag geld werd mij afhandig gemaakt, zeg maar. En toen werd er iets in mij wakker. Waarvan ik dacht dat het wel dood was. Maar ik dacht, wacht eventjes, dat zal ik wel eventjes gaan rechtzetten. Ik heb recht op dat geld en ik ga dat eventjes. En ik weet nog dat ik vanuit een verontwaardiging, een rechtvaardigheidsgevoel, dacht, ik ga actie ondernemen. En ik weet nog precies waar ik liep. En ik weet nog dat ik ergens naartoe liep en dat ik halverwege dacht, nee, dit is helemaal niet goed. Dit is waarvan ik denk dat ik nu moet doen en dat dit het juiste is op dit moment, maar het is mijn vlees. Het is mijn oude zondige mens die dat graag wil. Maar het gaat maar over geld. Het is echt totaal onbelangrijk. Zo goed als geld. Daar ga je niet druk om maken. Toch? Dus dat is het niet. Dus het is geen, wat Petrus hier doet, die opstaat en een bepaalde positie als het ware ook opeist. Dat is niet om jezelf eventjes groot te maken of jouw zin door te drijven. Nee, het gaat om iets heel anders. Het gaat om God, om zijn eer, om het evangelie. Ik zal een ander voorbeeld uit mijn eigen leven noemen. Een paar jaar geleden, toen ik in Hilversum predikant werd, toen wist ik kwam uit een baptistengemeente en in die gemeente, daar, die is van oorsprong zijn de vrij evangelische gemeentes, zijn kinderdopend. En ik wist dat er over kinderdoop en volwassen doop, dat daar nogal een beetje gedoe over was. En dan kwam ik als een baptistenvoorganger, kwam in zo'n nieuwe gemeente. En ik dacht, dit vraagt ook wel weer wijsheid, hoe ga je hier nu mee om? En met dat ik nadacht over waar ga ik over preken, kwam die tekst als het ware in één keer in mij op. En dat heb ik ook gebruikt als eerste kennismaking met de gemeente daar in Hilversum. Het woord wat de apostel Petrus zegt in zijn eerste brief aan de Corinthiërs. Sorry, apostel Paulus. Ik zei Petrus, geloof ik. Hè? Paulus dit keer. Paulus die schrijft aan de Corinthiërs in 1 Corinthië 1 vers 17. Ik ben niet gekomen om te dopen, maar om het evangelie te brengen. Het evangelie van Jezus Christus. En ik wist, dit is het woord wat op dit moment voor deze gemeente nodig is. Niet nog meer polarisatie rondom dat onderwerp doop, waar je natuurlijk best wel een gesprek over kunt voeren. Ik zie dat ik daar geen mening over heb. Maar waarvan ik dacht van nee, wat nu nodig is, is dat mensen zich één weten in het meest belangrijke, namelijk de persoon van Jezus Christus. En dat het mij daar ook om gaat. Niet om wie heeft nu gelijk naar de letter van de wet. De letter van ook het Nieuwe Testament. Broeders en zussen, dat kunnen we makkelijk doen. Wie heeft er gelijk naar de letter van het woord? Maar vervuld van de Heilige Geest kun je soms je geleid weten om een woord van wijsheid te spreken op een bepaald moment. Waarvan je weet van ja, dit heb ik niet van mezelf, dit komt bij God vandaan. Dat kan door de vervulling met de Heilige Geest. En het zijn met name leiders die daarin een taak hebben om zich te laten leiden door de Geest. Laatste aspect, laatste bladzijde die we opslaan in het leven van Petrus, dat is aan het eind. Dat zijn de brieven waarin je ziet dat Petrus inmiddels geheiligd is tot een dienende leider. Jullie hebben het gehad over de tweede Petrusbrief, maar ik wil eerst eventjes kijken naar 1 Petrus, 1 Petrus 5. En dan zie je dat Petrus inderdaad die herder geworden is die Jezus voor ogen had voor hem. In 1 Petrus 5, vers 2 en 3, daar heeft Petrus het ook over de kudde. En hij schrijft hier aan ouderlingen, of aan oudsten. Hij zegt in vers 1, de oudsten onder u roep ik erop toe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En dan komt vers 2, dus 1 Petrus 5, vers 2, hoed de kudde van God. Dat was wat Petrus zelf moest doen van Jezus. En nu geeft hij hier die boodschap door. Hoed de kudde van God die bij u is. Houd daar toezicht op. Gedwongen. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer. Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Leiders die als hun rabbi geworden zijn. Dienstbaar. Die een herder zijn geworden. Die bereid zijn om hun leven af te leggen. En die niet zeggen van, zie mij eens in mijn positie, maar die gewoon echt dienstbaar zijn voor de kudde. Dat is dienend leiderschap. En Petrus heeft zich daartoe ontwikkeld. Hij is bereid om alles af te leggen. Hoed de kudde. Ik zeg nog wel eens tegen de oudste, ook in Hilversum. Een tekst uit Spreuken 27, daar staat in vers 23. Zorg ervoor dat u uw schapen goed kent. Richt uw hart op de kudde. Zoals een herder er alles aan doet om zijn schaapjes te kennen, te weten wat er speelt, wie er ziek is, wie er nood heeft, waar er een extra aandacht en gebed voor nodig is. Dat je als oudste op zo'n manier in de gemeente opereert. Dienend. Het gaat niet om dat ene moment in de week waarop je zelf in de schijnwerp staat. Nee, het gaat erom dat je de hele week bezig bent om de kudde te hoeden, te voeden en met ze mee te leven en mee te leiden. Dat is waar Petrus de oudste toe oproept en zoals hij zichzelf ook gevormd weet door de Heilige Geest. In de tweede Petrusbrief, jullie zijn denk ik pas afgesloten met hoofdstuk 3, dat ligt voor de hand, hè, 2 Petrus 3. In dat hoofdstuk heeft hij diverse keren over geliefden. Je voelt daar een enorme betrokkenheid, een warme affectie die Petrus heeft tot de gemeente. Als hij om zich heen kijkt, dan ziet hij daar mensen waarvan hij houdt, waarvan hij zegt, ja, dat is een gemeente waar ik een relatie mee heb. Mensen met wie ik een relatie heb. Hij zegt het in 2 Petrus 3 vers 1. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u. Hij zegt het in vers 8, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden. Vers 14, daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u, enzovoort. En nog een keer in vers 17, u dan geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, enzovoort. Dus je ziet die enorme liefde die Petrus heeft tot de gemeente. En, nog één keer komt dit woordje geliefde voor in hoofdstuk 3, komt er dus 5 keer in voor. Agapetos, liefde. Hij zegt ook in vers 15, daar heeft hij het over zijn geliefde broeder Paulus. Is jullie dat opgevallen? Waarschijnlijk ging de preek daar de vorige keer ook deels over. De geliefde broeder Paulus. En dan moet je weten dat er iets voorgevallen is tussen Paulus en Petrus. In Galaten 2 kun je erover lezen, daar heeft wel enige wrijving plaatsgevonden. Want ook als leider bleef Petrus een mens en ging die ook wel eens een keer de mist in. Nou, je kunt dat lezen in Galaten 2, dat Paulus dan op een gegeven moment een keer als de Joden vanuit, of de Joodse christenen vanuit Jeruzalem komen, van de partij van Jacobus, dat daar dan toch oneenigheid is over van ja, moet er nog steeds een scheidslijn zijn tussen Joden en tussen gelovigen uit de heidenen, gelovigen in Jezus van Joodse origine of vanuit de heidenen, of kunnen die samen met elkaar aan één tafel zitten. En Petrus besluit dan toch, eigenlijk uit mensenvrees, om dan maar bij de Joden apart te gaan zitten. Mensenvrees spant een strik, zegt ook een van de spreuken van Salomo. Belangrijk voor leiders om dat te beseffen, mensenvrees, dat je uit angst voor wat er in de gemeente leeft, of wat iemand misschien in de gemeente zegt, dan maar bepaalde dingen niet doet, of juist wel doet. En Paulus doorziet dat, en die spreekt hem tegen. En wat doet dat met Petrus? Er is dan zo'n jong broekie, die hem even de waarheid vertelt. Wie ben jij? Dat zou ik me zomaar voor kunnen stellen dat hij dat in eerste instantie in een flits gedacht heeft. Zeker als je zo'n haantje de voorste bent als Petrus. Wie ben jij dat jij mij gaat vertellen hoe ik het wel of niet moet doen? En toch, hier, bij Petrus 3 lees je, dat Paulus of dat Petrus schrijft. Ook onze geliefde broeder Paulus. Met andere woorden, Petrus heeft zich laten corrigeren. Hij staat open voor correctie. Hij neemt het onderwijs van Paulus, heeft hij ter harte genomen en hij ziet hem als zijn geliefde broeder. Naar de wijsheid die hem gegeven is, die u geschreven heeft, zoals in al zijn brieven. Dus ook als je eenmaal een dienende leider bent, is dat de vraag, door wie laat je je corrigeren? Ben je aanspreekbaar bij degene de dingen die je doet? Je kunt wel zeggen of denken dat je een leider bent, maar als er niemand is die jou mag spiegelen en die jou kan corrigeren, dan is dat risicovol. Daar zie je het in veel kerkelijke groepen ook op misgaan. Dat er een leider is die zo aan de top van een bepaalde piramide staat, dat er niemand is meer die hem kan corrigeren. Dat is ontzettend sneu om te zien, dat leidt tot heel veel brokken. Ook al is die leider nog zo goed begonnen. Petrus, ik rond af. Petrus was een leerling van Jezus, een volgeling. Hij heeft zich laten roepen. Hij heeft de liefde van God ervaard in de vergeving, ook na zijn falen. Hij is bevestigd in een bepaalde takenpositie in de kerk. En hij werd een apostel. In de vierde plaats, hij werd vervuld met de Heilige Geest. En hij wist, hij had de moed om op de juiste momenten ook de juiste dingen te zeggen of te doen. Hij handelde in kracht van Gods Geest. En hij was dienstbaar. Hij diende God, van leerling tot leider. Ik hoop dat je er een aantal dingen van herkend hebt. Ook al ben je lang niet allemaal een leider. Maar dat je wel weet, dit is waar God mij toe roept. En zo mag ik groeien in zijn genade. De Heere zegene jullie, de Heere zegene zijn woord aan ons hart. Amen.